Dus ze doen daar onderzoek naar om te kijken op de lange termijn wat zijn nou de effecten van een hogere geluidsbelasting. Wat je daarin ziet is dat het op korte termijn stress oplevert. Dus je ziet hogere stressniveaus. En op de langere termijn levert dat serieuze gezondheidsklachten op, zoals hart- en vaatziekten. Met uiteindelijk de dood tot gevolg. Dat kan. Maar het is complex, hè? Het is niet zomaar één op één aan te tonen dat een omgeving waarin meer geluid is, ook een omgeving is waar mensen daar gelijk aan doodgaan.
Ja, daarom vraag ik het ook. Ja. Dus de relatie tussen geluid en stress, en stress dus als bron van de ziekte,
ja.
Die is te meten. In deze
zeker, ja, die is te meten. Ja, absoluut. Ja. En daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Kijk, wat je natuurlijk ziet op plekken waar veel geluid is, wordt die vaak veroorzaakt door een weg. En daarmee is ook de luchtkwaliteit op zo'n plek slechter. Ja, dus dat draagt allemaal bij aan dat mensen zich daar minder gezond voelen, ook minder gezond zijn, en zeker op de lange termijn. Dus het is goed om je daar bewust van te zijn. Die onderzoeken die worden gedaan, die blijven ook gedaan worden. En daar komt deze conclusie ook uit voort. Dus, goed om die discussie te hebben, maar de algemene conclusie daaruit is dat we ons bewust moeten zijn van het effect van geluid. En we kunnen het een mooie compositie noemen van al die stadsgeluiden. Het is ook goed om je te realiseren dat een overmaat het een negatief gezondheidseffect kan hebben. En dan, daar hoort ook dit plaatje bij. Dit is het plaatje van de European Environmental Agency. Die doen ook veel onderzoek naar impact van omgevingsfactoren. Dit is een kaartje wat ze hebben gemaakt met de impact van geluid. En dan niet zozeer de impact van het geluid zoals het nu is. Dus dit is niet een kaartje met waar nu de grootste bronnen van geluid zijn en waar dus ook de meeste gezondheidseffecten verwacht kunnen worden. Dit is het kaartje gebaseerd op het huidige beleid in heel Europa. En wat er dan gaat gebeuren als we dit beleid voort blijven zetten. En wat je dan ziet is, nou ja, dit is, hier zitten wij. Warmte hebben we ook nodig, dus...
Sorry,
nee, maakt niet uit, ik... heerlijk, dit soort momentjes van vertraging in je verhaal over de stille stad. Zo. Nou, hoe lang heb ik voor de volgende lichting? Dus dit kaartje laat zien waar dat we naartoe gaan met het huidige beleid. Als we het hebben over neoliberaal beleid, dan is heel goed te zien dat we hier, nou ja, hier wonen we. België heeft trouwens een nog groter probleem. Dus eigenlijk laat dit kaartje zien dat we op dit moment omgevingen met een goed geluid, waar we gezond van worden, van blijven, dat we dat niet zo heel erg belangrijk vinden. Of in ieder geval niet op ons netvlies hebben. Wat zie je nu?
Wat is de kleur hier? Rood is daar niet goed, maar wat betekent low?
Hoe roder de kleur, hoe negatiever de impact. Hè? Dus, dus het beleid vertaalt zich hier naar, als het een rode kleur heeft, dan heeft het meer impact. het gezondheidseffect daar wordt dus een stuk negatiever dan als het blauw is.
Meer impact of meer geluid?
Dan komt er meer geluid. En daarmee wordt dus ook de impact op gezondheid groter. Wat we in Nederland nu ook bijvoorbeeld zien, is dat heel veel stiltegebieden verdwijnen. Die stiltegebieden die verdwijnen niet. Het beleid is zodanig dat de norm voor een stiltegebied gewoon niet meer gehaald wordt. Snelwegen worden drukker, er worden nieuwe wegen aangelegd die dichter bij natuurgebieden liggen. Als je gaat kijken naar kaartjes van steden, het kaartje van Utrecht bijvoorbeeld, is best schrikbarend als je kijkt over de afgelopen 10 jaar wat daar de impact is van verkeer en verkeersgeluid op gevelbelasting bijvoorbeeld. Er zit daar een enorme toename in. Dus dat is een beetje wat je ziet gebeuren met het huidige beleid. En dit is dan wat we zien gebeuren in de stad met de mens. We raken een tikkeltje overprikkeld. Een klein beetje, zo af en toe. En wat we dan ook zien, is dat er allerlei, wat we zijn gaan noemen, symptoombestrijding komt. We gaan flink aan de yoga. Nou zeg ik niet dat yoga alleen maar is om al onze stressklachten te bestrijden. De mindfulness, met een enorme vlucht. We gaan natuursurvival. We gaan in een zweethutje zitten. Alles maar om heel even die stress die we dan ervaren van het dagelijks leven, om daar vanaf te komen. Al is het maar voor heel tijdelijk, voor heel even. En de rustgevende thee natuurlijk. Vanuit ons onderzoek hebben we daarom 2 overtuigingen. Aan de ene kant dat we als stadsbewoners blootstaan aan een enorme stroom van prikkels. Dat is zodanig dat we daar echt stress van ervaren. En op de lange termijn, wat op de lange termijn schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. En het tweede is dat we in onze leefomgeving, en daarom ook weer het belang van dit soort plekken waar we nu zijn, dat we eigenlijk te weinig plekken hebben om echt even tot rust te komen. Om heel even op adem te komen, om als het ware dat gevoel te hebben dat de afzuigkap even uitgezet wordt. En dan af en toe gaat hij dan toch nog even aan hier. Dus we hebben te weinig van dat soort plekken. Terwijl die leefomgeving daar uitermate geschikt voor is om aan bij te dragen. Over hoe dat die leefomgeving daar aan bij kan dragen, de openbare ruimte die we hebben. Daarvan merken we dat er enorm veel misvattingen zijn als het gaat om rust. Dus ook hier voeren we veel gesprekken over. Om er een paar te noemen. Wat veel mensen zeggen in die publieke ruimte, ja, rust en stilte, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus daar komt ook die norm van 53,3 of 53,6 decibel uit voort. Als het stil is, dan vind je ook rust. Of deze. Rust zoeken doe je eigenlijk alleen maar in de zomer. Dit is een foto die we hebben genomen in november. Het was niet warm, maar het was warm genoeg om aan een kleedje lekker tegen de boom een boekje te lezen. Dit is ook een veel gehoorde. Jonge mensen zoeken helemaal geen rust. We spreken vrij veel jonge mensen. Ook omdat we het interessant vinden om te horen hoe dat zij rust ervaren, of dat ze dat nodig hebben of niet. En eigenlijk zeggen ze allemaal consequent, dat heb ik best wel nodig. Al is het maar door het studeren, al is het maar door de nachten doorhalen in, niet meer in de kroeg, maar wel op huisfeestjes. Even lekker in je hangmat liggen, of even met vrienden in het park met elkaar kletsen, zijn ook rustmomenten. Een rustige plek is altijd groen. Ik denk dat dit zijn van de eerste foto's die we hebben gemaakt toen we op zoek gingen naar hoe ervaren mensen rust in de publieke ruimte. Dit is op een drukke gracht in Utrecht, waar een jonge man met zijn benen over de rand heerlijk rustig een boekje zit te lezen. En dit heeft hij ongestoord een tijdje zitten doen. En deze. Rust vinden, dat doe je eigenlijk alleen in een hofje. En dit horen we heel vaak van ambtenaren waar dat we mee praten. Zeker als het gaat om de binnenstad. Die dan zeggen, nee, maar we hebben al heel veel hofjes in onze binnenstad. Dus wij zitten wel goed. Terwijl we denken, ja, die hofjes, dat zijn nou net van die plekken waar dat je soms ook helemaal niet welkom voelt. Waarin je juist niet tot rust komt. Omdat je het gevoel hebt dat je op iemand anders territorium bent. De poort, de bordjes met hou rekening met de bewoners. Het zijn allemaal dat soort dingen waardoor hofjes soms vaak helemaal geen rust hebben. In het hele netwerk van rustige plekken in een stad dragen hofjes wel bij. Maar aan zich zijn ze niet voldoende om rust te bieden aan stadsbewoners.
Eén vraagje.
Ja, natuurlijk.
Volgens mij is water, het telt ook als groen, toch? Het is niet groen, maar het telt, maar je voelt de ervaring van alsof je naar een sluit kijkt.
Bij
buiten? Ja, ik kan het wel ontspannen. Zee, ja. Of zelfs de gracht kan voelen als.
Zeker. Nou ja, het blijkt uit de gesprekken ook die we voeren en de foto's die we maken. Dus dat water, dat draagt bij. Ik kom er straks ook nog even op terug, want het is heel, we merken dat het ook heel persoonlijk is.
Ja, daar zijn we ook bij. Ja. Ja.
Ja. Ja. Maar nee, zeker. Hè. Als stedenbouwers vinden het blauw, geloof ik. Maar het kan natuurlijk wel bijdragen aan een goede beleving. Met dit alles in het achterhoofd hebben we ook geprobeerd om een beetje chocola te maken van waaruit bestaat rust dan eigenlijk? En hoe vind je dat? Wat heb je daar dan voor nodig? We hebben daar 5 perspectieven op benoemd die centraal staan in het onderzoek wat we doen. We zeggen het gaat over de hele zintuiglijke beleving, dus niet alleen geluid. Het gaat over thuisgevoel, niet alleen in je huis, maar juist in de publieke ruimte. Het gaat over omgevingsfactoren en aspecten. Dus over bebouwing, over groen, type groen, over water, et cetera. Er zit ook een sociaal aspect aan. En tot slot herinnering. Nou ja, dat herinnering, dat heb ik net al aan het begin helemaal verteld. Hè? Gewoon het feit alleen al dat ik deze plek weer gelijk herinnerde toen ik de poort doorkwam. Met alle mooie dingen die daar aan vast hangen, zijn heel sterk. Ik loop ze kort door. Eigenlijk, rust gaat over het hele spectrum van zintuiglijke beleving. Waarbij horen en zien natuurlijk heel belangrijk zijn. Het zijn ook onze zintuigen die het meeste bereik hebben. We kunnen heel ver zien en we kunnen ook dingen horen van grote afstand. Daarmee hebben ze ook invloed op onze beleving. Maar ook de zintuigen die een veel minder groot bereik hebben. Zoals ruiken en proeven. Ook daarvan merken we dat ze bij de beschrijvingen van wat nou rust is voor iemand, dat ze wel degelijk een rol spelen. Dus we vragen mensen ook altijd, hoe proeft de rust voor jou? En dat vinden mensen heel moeilijk om te benoemen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, als ik die vraag aan jullie zou stellen. Hoe proeft jullie rust? Wie heeft daar een antwoord op?
Nou, wij.
Wij?
Ja? Als er staat de barbecue, dan gaat het liefst het park uit.
Ja? Oké, okay, dus.
Niet aan te rijden. Ja, okay. Of gebakken stukken vlees.
Nee. Dus dat is hoe jouw.
Gewoon, het is te veel. Vondelpark, even Westerpark, helemaal vol met mensen die staan te braden. En het ene walm van het ene vleessoort. Ah, oh, het is verschrikkelijk.
Dus maar hoe ruikt jouw rust dan wel? Want dit is hoe die niet ruikt.
Nou, de geur speelt een hele belangrijke rol.
Ja.
Dus in een groen gebied vind ik het heel naar als je alleen maar vlees ruikt.
Ja, ja, wat wil je daar wel ruiken?
Groen.
Groen.
Of helemaal neutraal in die zin, weet je. Maar niet de pregnante geur van mensen die staan te barbecue.
Nee, niet de gebraden vleesbomen dus.
Nee, het zijn er ook te veel.
Ja.
Ik bedoel, of er is nog niks uit of het vlees is of wat anders, maar het is te veel rook, te veel lucht van eten.
Ja, oké, okay, mooi. Dat,
ja, nou ja, vooral natuurlijk de geur uit de merken, een beetje de roze groene hier en ook bij de kijk, zo'n kleurtje van roze meen of van teugelbloem of de vaste van regen in de zomer.
Ja, prachtig die geur, ja. Oh, mooi. Vers gemaaid gras, ja zeker. Ja. Een kopje thee, ja. De rustgevende thee wel, neem ik aan.
Ja, ja.
Ja. het is mooi. Hè? Ik heb hier een plaatje van de Rotterdamse munt. Het is ook zo'n prachtige plek waar je, nou ja, eigenlijk midden in de stad, maar er worden heel veel kruiden verbouwd. Die ook weer worden verkocht in de stad, worden weggegeven. Mensen doen het ook gewoon voor zichzelf. Het zijn van die plekken die rijk zijn aan een enorme scala aan verschillende geuren. Die veel betekenis kunnen hebben in het vinden van rustige plekken. Dus dit, nou ja, al die zintuigen die spelen een rol in hoe dat we rust beleven. En het is dus ook goed op het moment dat we rustige plekken maken, dat we vanuit al die zintuigen redeneren. Dat thuisgevoel. Dit is in hartje Rotterdam, op het Nieuwe Kerkplein. En dit is van een tijdje geleden nog. Hier ligt een soort tijdelijk kunstgras tapijt, flying grass carpet, op een voorheen enorm versteend plein. En het leuke is, wat we hier zien, wat we eigenlijk heel vaak zien gebeuren op dit soort plekken, is dat als je daar dit soort elementen neerzet, of als je daar losstaande stoelen neerzet, dat mensen de kans grijpen om die ruimte heel even toe te eigenen. Heel even van zichzelf te maken op zo'n moment. Zonder daarmee per se anderen uit te sluiten. Maar wel zeg van, ik voel me hier nu even thuis door iets wat ik doe. En ik vind dit een prachtig beeld van deze man die zijn wandelschoenen uit heeft getrokken en denkt, nou, ik vind het wel even goed geweest nu. Dit is eigenlijk het beeld van, het allereerste beeld wat ik jullie aan het begin liet zien. Van die heuvels, groene heuvels waar je van tot rust komt. Dus thuisgevoel, een gevoel hebben van controle op zo'n moment, is heel belangrijk. Dan die omgevingsfactoren. Hier komt het water ook terug. En dit kan gaan over van alles. Ik haal er nu even twee uit. Dit kan gaan over de hoogte van de gebouwen, de grootte van de plein, de breedte van het straatprofiel. Noem maar op. Wat we heel vaak in de gesprekken horen is of deze. Uitzicht. Uit kunnen kijken over water. Of uit kunnen kijken over land. De ruimte voelen. Of juist geen uitzicht. Veel meer geborgenheid. Dus dat kunnen de kleine plekjes zijn die je hier ook heel prachtig hebt. Heel kleine plekjes waar je heel even kunt zitten, waar je bijna in een bubbel zit. Misschien met jezelf of met één ander kunt zijn. We zien ze ook op heel veel van dit soort groene plekken in de stad. De kleine groene publieke hofjes waar je veel geborgenheid voelt. Dus voor introverte mensen als ikzelf zijn dat heerlijke plekjes. Het is bijna als een kat in een kartonnen doos. Gewoon echt even op je gemak bent. Het heeft ook een sociaal aspect wat ons betreft. Een rustige plek, het ervaren van stilte, kun je ook heel goed samen doen. En dat kent allerlei vormen. Het kan dat in je eentje uitkijkend zijn over water, of in je eentje lekker in die kartonnen doos je omgeven voelen door de veiligheid. Maar het kan ook met je vrienden op een bankje zijn. Of wandelend met je partner. Of met een goede vriend of vriendin. Stilte ervaar je niet altijd alleen. En rust ook niet. We zien op veel plekken waar dat er beweging is. Ook in het Vondelpark, op die bankjes waar mensen dan een boekje lezen. Daar is veel beweging. En heel vaak is er ook een vorm van contact. Even oogcontact. Een glimlach. Een knikje. En soms ook helemaal niks. Maar ontmoeting, rust, heeft altijd een kleine vorm van ontmoeting in zich. Dit is het voorbeeld van wat we van veel jongeren horen. Op het moment dat we samen zijn en we gaan in een cirkel zitten, en mensen zitten niet te dichtbij en bemoeien zich niet met ons, dan ervaren we rust. Op het moment dat ik zo zit en ik kan mijn schoenen uitdoen, dat is voor mij rust. Dus wel degelijk zeggen jongeren hier mij, we hebben heel veel behoefte aan rust. We zoeken het wellicht alleen op een andere manier dan andere mensen. Dat die vijf perspectieven. Wat we daar niet mee willen zeggen, is dat rust dan voor iedereen hetzelfde is. Want we zijn er inmiddels wel achter dat dat voor iedereen anders is. Nou, het mooie voorbeeld over het water uitkijken versus veiligheid en geborgenheid. Wat we daarom doen in ons onderzoek, is dat we dat vertalen naar persona's. Dus we voeren veel gesprekken en die gesprekken die vertalen we vervolgens naar behoeftes of verlangens. En die schrijven we op zo'n manier op. Nou, dit is bijvoorbeeld de bewegende rustzoeker die we in Amersfoort hebben gevonden. En die bewegende rustzoeker, dat is eigenlijk iemand die zegt, ik vind rust heel erg belangrijk. Alleen, je moet me niet op een bankje neerzetten ergens op een pleintje, want dan word ik diep ongelukkig. Ik wil gewoon lekker op de fiets door het landschap fietsen, langs het water. Ik kan dat zelfs nog samen met iemand anders doen, dus ik wil lekker hard kunnen lopen. En dat biedt voor mij rust. We maken deze persona's op zo'n manier, zodat het kan helpen om die in te leven in het verlangen van iemand die op zo'n manier rust zoekt. Voor Amersfoort hebben we bijvoorbeeld 8 van dit soort persona's gemaakt om ambtenaren bijvoorbeeld, of mensen van woningcoöperaties, ontwikkelaars ook te helpen om vanuit die verschillende perspectieven, die verschillende behoeftes en verlangens te kijken naar wat moet je dan doen in een gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld, om te zorgen dat er voldoende en gevarieerde rustige plekken zijn. Wat we daarin ook zeggen is dat op het moment dat je het hebt over rust, dan moet je de mens daarin centraal stellen. Dus dat mensperspectief moet centraal staan. Het grote risico daarvan is dat we dat invullen voor een ander. Nu hadden we een tijdje geleden een student die...
Say it loud, say it clear!
Michael is welcome here!
Say it loud, say it clear!
Michael is welcome here!
Say it loud, say it clear!
Michael is welcome here!
Say it loud, say it clear!
Michael is welcome here!
Thank you. Now here's a story about a great big old giant. Woo! My money, my honey, and me.
After digging all the stories about the West the cats have told, me and my baby cut out there, dig us up a mess of gold. The minute we found a buried treasure, I looked up to see a great big old 8-foot giant looking dead on me. And that dude, you know, and that dude, I didn't have no more eyes for digging up no more gold. No, 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 no. I grabbed what I had in one hand and my baby by the other. A giant grabbed my coattail and said, don't you go another further. I ripped off my coat when I was shaking the seam. But what really got my coat was when I heard my baby scream. And that dude, ooh-wee, and that dude, 'cause I ain't going nowhere and leave my baby there. No, 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 no. I put on my brakes and stopped dead in my tracks. As much as I hated the idea, I went crawling on back. I said, look here, Mr. Giant, as I raised slowly on one knee. I'll do anything you say, hand my baby to me. And that dude, that dude, he said, you bust that loose, and I'll set your baby free. No, 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 no. I said, I'll make you a proposition. It's up to you to choose. It's either your money or your honey. One of the two you'll have to lose. I said, Mr. Giant, I want to thank you for taking a load off my mind. But when it comes to choosing between my money and my honey, I take my money. What I'm saying, I mean my honey every time. And that dude, you know, and that dude. Now the giant got the money and I got my honey. And everybody's feeling fine.
You like kebab. You like kebab. You like kebab. You like kebab. У каждой бабы есть свои люляки. И если ты не любишь темноты, смотри на женщин с жадностью собаки. И уверяю я, увидишь ты эти люляки-баб, жирные люляки-баб, сочные люляки-баб. Жадное внимание, различные приметы красоты, и жир течет и жаждет обоняния, и вот уже кусак кусаешь ты эти люляки-баб. Но сытость не понять мою голодным. Пускай они надеются и ждут, пока залепит горло жир холодный. И уверяю я, они найдут, как укусить эти люляки-баб. Люляки-баб, жирные люляки-баб. Сочные люляки-баб. Бараний жир, это бараний жир. Бараний жир зальет весь мир. Бараний жир залепит глаз. Бараний жир залепит нас. Люляки-баб, дурные люляки-баб.
fight for something when I belong to you tonight, little boy.
Blood clot. Indistinguishable from reality to the simulated ancestor. Adios.
What?
Your simulation.
Someone controlling every movement.